face of it.
Dames en heren, hartelijk welkom. Als ik heel even uw aandacht mag, ik zie in ieder geval een hoop leden van de gemeenteraad, leden van het college en een hele hoop mensen die ik in meer of mindere mate ken. Voor degenen die hier misschien niet zo vaak komen of voor het eerst zijn, hartelijk welkom. We hebben zo dadelijk een raadsvergadering. De gemeenteraad van Doetinchem vergadert eigenlijk altijd de laatste donderdag van de maand. Dat doen we zo dadelijk ook. Meneer Van Ochten, die hier is namens een hoop van u hier aanwezig. En hij wil iets zeggen tegen mij, tegen de raad en tegen u. En ik geef hem graag het woord. Overigens ben ik Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem. Maar dat laatste had u denk ik begrepen vanwege de Amstketen.
Geachte burgemeester Bouwmans, bedankt dat wij hier mogen komen. U ziet ook dat dit geen individuele actie is van een geboren Doetinchemmer en wonend in de Zumpen. Want dat is absoluut niet aan de orde. Wij zijn 5 jaar geleden al begonnen met het bestuderen van uw plannen. Om een pompstation aan de oostelijke randweg te realiseren. We zijn toen al teleurgesteld omdat geraakt omdat er een middengeleide werd gemaakt zonder vergunning door Peter Drent. En toen hebben we gezegd, nou, er moet maar een goede judo-wedstrijd ontstaan. En we hebben daar uw bestemmingsplan bestudeerd. Daar gaan we in de beeldvormende raad binnenkort over hebben. Gelukkig heeft u ons allemaal uitgenodigd al voor voorbesprekingen. Nou, dat wordt erg gewaardeerd, want dan kunnen we onze plannen ook wat nauwkeuriger nog toelichten. Nou, uw bestemmingsplan rammelt. Ik heb nog nooit zo'n slecht bestemmingsplan gelezen en het is toegeschreven naar een beslissing. En dat is aantoonbaar op minimaal 10 punten. En ik vind ook eerlijk gezegd dat u daar aandacht aan moet besteden en dit bestemmingsplan niet goed kan keuren. Ik snap ook wel, en dat snapt iedereen, dat er een oplossing moet komen voor het pompstation aan de Wijnbergseweg. Maar dat is niet de oplossing in de Zumpen. Dat is volstrekt niet aan de orde en zeker niet voor alle Doetinchemmers die hier nu staan. En volgens mij ook ondersteunen. Dat rapport rammelt. Een simpel voorbeeld, er wordt geen eens een MER, een milieueffectrapportage gedaan. Op een pompstation in een natuurgebied waarbij u de waterlopen verlegt. En die waterlopen die komen onder dat pompstation door. U moet er toch niet aan denken dat dat gaat lekken. En zo zijn er op 10 punten minimaal zware discussiepunten. Ik hoop ook dat de raad en ook alle wethouders daar eens kritisch naar gaan kijken wat hier geproduceerd is. Uw schrijver van het stuk wist ook op een heleboel dingen geen antwoord te geven. Een voorbeeld, er staat een functieomschrijving van een pompstation met 2 wasstraten, een stofzuiginstallatie, een winkel. Nou, ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar het is een beetje van de gek met 18 pompstations in Nederland en voldoende supermarkten. Maar dat zijn de zakelijke dingen, gaan we nog met u bekijken. Mag u ook vragen over stellen, graag zelfs. We willen u ook uitnodigen voor een wandeling in de Zumpen, om eens echt goed te gaan kijken waar het over gaat. En dan kom je op de emotie van inmiddels 3300 mensen die de petitie hebben ondertekend. En er komen er nog veel meer, want u heeft nog geen beslissing genomen. Dus we gaan nog veel meer mensen optrommelen, dat het u duidelijk wordt dat dit niet kan. En die emotie. We hebben een reactie uit Nieuw-Zeeland van een oud bewoner uit Doetinchem. Die zei, kan niet waar wezen. Er was een meisje van 11, de Greta van Doetinchem zullen we maar zeggen, die mij mailde en zei, ik wil folders uitdelen. Nou, ik dacht even, dat zal de moeder wel bedacht hebben. Maar toen ik de deur opende, ik wil daar geen pompstation. We hebben in kroegen gesproken. We zijn langs mensen langs de deur geweest. Er is geen Doetinchemmer op 1 na op Facebook. Nou, en dat gaat meestal los, ook in negatieve reacties. Die zegt een goed idee. Werkelijk, ik daag u uit om met mij overal aan te gaan bellen en dit besluit tegen te gaan, want dit kan echt niet. Nou, voordat ik boos word, moet ik even weer even downsizen. We hebben voor u een woord bedacht. Dat is van onze straatgenoot Roos. En die heeft bedacht dat alle actievoerders nu Zumpets heten. Nou, daar kun je van alles van vinden, maar het heeft met de Zumpen te maken. En we hebben boeren en superboeren. Ik hoop dat u een Zumpet wordt en ook een superzumpet. Ik wil u graag de petitie overhandigen. Er zit ook nog een leuke folder bij. Even leuk voor de foto, denk ik. Dat is deze. En die hangen we overal op. Alsjeblieft.
Dank u wel.
Succes ermee.
Dank. U bent hier Kijk, in de democratie werkt het zo dat de volksvertegenwoordiging heeft het laatste woord. En dat is in dit huis niet anders. En we hebben hier ook goed gebruikt dat we inspraak serieus nemen, reacties serieus nemen. Dus het is goed dat u ook de weg hier naartoe weet te vinden en dat ook luid en duidelijk ook vanuit in ieder geval uw volle overtuiging hier denk ik onder woord brengt. Nou, is vast het laatste woord nog niet over gezegd, dat heeft u zelf ook aangegeven. Nou, daar zal hier ongetwijfeld ook nog wel over gesproken worden, dat kan niet anders. Ik zal dit goed onder aandacht brengen van de gemeenteraad. Ja, dat is eigenlijk al gebeurd natuurlijk op deze manier. Wat doen wij altijd daarmee is dat we hem aan de griffier geven. Die zorgt dat de raad daar ook kennis van kan nemen. En dat geldt natuurlijk ook voor de poster die u net aan mij heeft uitgereikt. Ik dank u in ieder geval voor de komst hier naartoe. Dat is mooi dat u met zoveel mensen belangstelling daarvoor toont. En ook zo goed realiseert dat er ook in de besluitvorming uiteindelijk in democratie het zo is dat de volksvertegenwoordiging het voor het zeggen heeft. U mag blijven. We nemen u niet kwalijk als u naar huis gaat, zeg ik maar even. Want soms denken mensen, dan moet ik de hele avond uitzitten. Zo ernstig is het niet. U mag rustig blijven, er is een kopje koffie. Als u denkt, nou, ik heb de boodschap onderstreept en ik ga weer naar huis, dan is dat ook goed. Dank u wel, in ieder geval. En wij zien elkaar ongetwijfeld de komende tijd vaker. En voor de leden van de raad geldt dat we over 5 minuten beginnen met de raadsvergadering, dames en heren.
Dames en heren, goedenavond. Het is donderdag 30 januari 2020, de avond waarop de Raad van de gemeente Doetinchem vergadert. Ik heet de leden van de Raad van harte welkom. Dat geldt ook voor het leden van het college van BNW, zeker ook de belangstellenden op de publieke tribune. En de mensen die thuis ons vanavond of op een later tijdstip volgen, ook van harte welkom bij deze vergadering. Wij hadden een vrij overzichtelijke agenda. Die is iets wat verrijkt, daar zal ik zo nog wel iets over zeggen. We zijn de avond begonnen met het aanbieden van een petitie over de Zumpen. Dat is buiten de vergadering gebeurd. Die petitie heb ik net namens de gemeenteraad ontvangen en die wordt ook via de griffie met u gedeeld. Voor vanavond heb ik bericht van verhindering van de heer Ewout de Jong. De heer de Jong is vandaag gelukkig, zeg ik, uit het ziekenhuis ontslagen. Namens u allen gaat de griffier samen met mij bij hem op de koffie. En we hebben ook een kaart voor hem klaar liggen met het verzoek of u daar allemaal iets in zou willen schrijven. Dan gaan we die kaart in ieder geval morgen op de post doen, zodat hij hem eerder bereikt. Verder hebben we een bericht van verhindering vanwege ook ziekte van mevrouw Heerenveen van GroenLinks. En dames en heren, dat brengt mij bij een minder fraai moment in deze vergadering. Dat is namelijk de herdenking van Johan Veldkamp. En namens zijn familie is zijn zoon aanwezig, Hidde. Hidde, hartelijk welkom. Hidde zit daarachter. En ik wil jullie graag iets vertellen over Johan. En als ik dat gedaan heb, vraag ik iedereen om te gaan staan. En dan hebben we 1 minuut stilte. Johan is geboren op 19 januari 1967, ook op 19 januari overleden op zijn 53ste verjaardag. Veel te jong. Johan was raadslid van 17 december 2015 tot 28 maart 2018, dus een lange periode in de vorige raadsperiode. Johan is begonnen voor de Partij van de Arbeid en heeft vanaf medio 2017 onder eigen naam het raadslidmaatschap ingevuld. Johan was in de PvdA-fractie de opvolger van Alain van der Haar. Woordvoerder op het gebied van ruimtelijke zaken, verkeer en vervoer, grond, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hij stelde zijn vragen hier altijd op bedachtzame wijze. En hij hield het vol als hij dacht van ik word met een kluitje driet ingestuurd. Dat doet het college natuurlijk nooit. Maar als dat aan de orde was, dan beet Johan zich erin vast. Het debat ging hij ook niet uit de weg. Toen hij in juli 2017 uit de PvdA-fractie stapte en onder eigen naam verder ging, bleef hij dat ook doen. Hij koos er wel voor om niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Johan was niet alleen raadslid in deze gemeente, maar ook oud-medewerker van de gemeente Doetinchem. Hij werkte van juni 2006 tot juni 2009 als beleidsmedewerker bij de gemeente Doetinchem. Johan laat zijn zoon Hidde na en zijn dochter Silke. En ik wil u allemaal vragen om te gaan staan en Johan een minuut in stilte te gedenken. Dank u wel, u mag weer zitten. dan weet ik eigenlijk niet of de fractie van GroenLinks breed had verspreid met een motie over vuurwerk te willen komen. In ieder geval heeft het bericht mij bereikt dat vanwege de voorgenomen besluitvorming door het kabinet morgen, waarin vuurwerk wordt verboden, althans ten dele, die motie is ingetrokken in de verwachting dat morgen het besluit genomen gaat worden wat hetzelfde effect zal sorteren als GroenLinks had beoogd. Ik kijk even naar mevrouw Kamps, dat klopt. Dus die komt in ieder geval niet op de agenda. Dat brengt mij bij de besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 december 2019. Daar hebben we ons op dit moment nog geen op- of aanmerkingen bereikt. Kan de besluitenlijst zo vastgesteld worden? Excuus, ik maak één kleine fout overigens. Maar toch maar even de besluitenlijst afmaken. Dat is goed. Ik denk dat de bode heeft geconstateerd dat ik te hard sla met de hamer. Dus ik heb geen hamer vandaag. Bij deze. Ik moet nog een vraag stellen. Dat is een omissie mijnerzijds. Lokaal Belang Doetinchem heeft ex-artikel 38 vragen gesteld over draagvlak woonplek arbeidsmigranten. De beantwoording zit bij de ingekomen brieven. De vraagsteller heeft conform het reglement van orde nabehandeling van het op de agenda voorkomende onderwerp, dus aan het eind van de avond, de mogelijkheid om nadere inlichtingen te vragen. Er hoeft geen gebruik van gemaakt te worden, maar ik moet dat altijd even checken.
Dat... Daar willen we wel gebruik van maken.
De heer Moeijs wil daar wel gebruik van maken, dan wordt die toegevoegd als agendapunt 6. Besluitlijst hebben we vastgesteld. Dat brengt mij bij het vragenhalf uur. We hebben heel veel vragen gekregen. De intentie van een half uur is een half uur. Dus het is wel prettig als we dat dan ook, dat zullen we niet helemaal halen, maar als we wel to the point kunnen blijven bij zowel vraag als antwoord. De eerste vraag die op mijn lijstje staat, ik weet niet of dat per se de volgorde van binnenkomsten is geweest. Dus de volgorde van binnenkomsten wordt bevestigd. Het zijn vragen van de Partij van de Arbeid over het tankstation Oostelijke Randweg, de Zumpen. En ik kijk even wie ik daar, het deerpontier, mag ik daarover het woord geven.
De Oostelijke Randweg is zo ingericht dat er een mogelijkheid zou zijn voor een tankstation. Dat is een feit. Toch is in de afgelopen tijd een hoop veranderd. Door de stikstofdiscussie en het regeerakkoord, waardoor er nieuwe inzichten en zorgen zijn ontstaan. Een tankstation op een natuurgebied vraagt tenslotte om een extra kritische blik. Daarnaast hebben veel inwoners hun onvrede over deze plannen uitgesproken en zijn er meer dan 3300 handtekeningen verzameld. Het is goed om te zien dat inwoners zich inzetten voor onze gemeente en de weg naar het gemeentehuis te vinden op het moment dat er ergens vraagtekens over zijn. En door die vraagtekens hebben wij ook de volgende vragen. Is het college op de hoogte dat Doetinchem meer dan gemiddeld aantal tankstations heeft en dat deze nog meer zullen afnemen, omdat er volgens het regeerakkoord in 2030 alleen emissieloos gereden mag worden? Is de omvang van het huidige tankstation aan de Wijnbergse weg groter of kleiner dan het tankstation wat straks geplaatst zou worden? En is die omvang ook hetzelfde zoals dat gepland was in het bestemmingsplan van de Oostelijke Randweg 2009? En wordt er rekening gehouden met stikstofneutraal bouwen?
Dank u wel. Namens het college van BW, wethouder Lambrechts.
Ja, dank u wel, voorzitter. Antwoord op de eerste vraag. Ja, wij zijn ons als college van bewust dat de gemeente Doetinchem een bovengemiddeld aantal tankstations telt. Of Doetinchem ook een bovengemiddeld aantal LPG-tankstations telt, hebben wij niet onderzocht. In dit specifieke geval is er ook geen sprake van een toename, maar van een verplaatsing, zoals we allemaal weten. Daarbij is ook de toegestane volume van 1000 kubieke meter LPG hetzelfde gebleven. We sluiten niet uit dat de huidige LPG-stations op termijn gevoed zullen worden met waterstof. De risicocontour van waterstof is gelijk aan die van LPG, zodat dit tankstation ook in de tijd van emissieloos rijden toekomstbestendig is. Bovendien verwachten we dat, indien er op termijn vermindering van tankstations zal plaatsvinden, dat met name de tankstations op de invalswegen die in alle veiligheidseisen voldoen het meeste bestaansrecht hebben. Dan uw tweede vraag. Die gaat over de omvang van de tankstations. Bij de vaststelling van bestemmingsplan Oostelijke Randweg 2009, door uw raad vastgesteld in 2011, is er al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van een tankstation met LPG. Daarin is toen ook al het volume bepaald, namelijk 100 vierkante meter bebouwing en de bouwhoogte maximaal 4 meter. Daarnaast is het oppervlak van de overkapping vastgelegd op 400 vierkante meter en de bouwhoogte op maximaal 6 meter. Het bouwoppervlak dat nu in het bestemmingsplan tankstation Oostelijke Randweg en Wijnbergseweg 3941-2019, het bestemmingsplan wat nog naar uw raad toe gaat voor behandeling, past binnen diezelfde contouren. Dan, en zo ja, is de omvang van het tankstation hetzelfde gebleven in het nieuwe bestemmingsplan vergeleken met het bestemmingsplan Oostelijke Randweg? Nee, die omvang is niet hetzelfde gebleven. Het bestemmingsoppervlak van het tankstation is in het nieuwe bestemmingsplan iets verkleind ten opzichte van de wijzigingsbevoegdheid van het eerder genoemde bestemmingsplan. Nou, nu de laatste vraag. Wordt er rekening gehouden met stikstofvrij bouwen met de realisatie van het tankstation? Bij de bouw van het tankstation zal vanwege de inzet van materieel, zoals graafmachines en kranen, stikstof vrijkomen. Dat weten we inmiddels allemaal. De mate van stikstofemissie en depositie van de aanlegfase en ook van de gebruiksfase is door e-consultie onderzocht. Dat kunt u straks allemaal terugvinden bij de stukken die u gaan bereiken. De resultaten van deze stikstofberekening tonen aan dat het effect op Natura 2000 gebieden kleiner dan of gelijk is aan 0,00 mol per hectare per jaar. Er is dus geen sprake van een significante toename in stikstofdepositie en negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. Bij de aanlegfase kan, door het gebruiken van nieuwe machines, de stikstofuitstoot wel zo beperkt mogelijk gehouden worden. Naast de aanlegfase van het tankstation is wat betreft de stikstofemissie en depositie ook de gebruiksfase onderzocht. Ook voor de gebruiksfase is aangetoond dat er geen sprake is van een significant negatief effect door stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden. En daarnaast is er bij de Oostelijke Randweg sprake van compensatie doordat de gronden rondom het tankstation veranderen van agrarisch naar natuur. Hierdoor zullen de gronden niet meer bemest worden, wat tot een daling van de stikstofemissie zal leiden.
Dank u wel. Heeft de heer Pontier nog aanvullende vragen op dit punt?
Ja, je geeft aan dat er dat nog niet onderzocht is hoeveel LPG tankstations er zijn, of dat boven het gemiddelde is of niet. Bent u dat nog van plan te doen voor die tijd? En misschien nog een belangrijkere vraag. Bent u ook, gezien alles wat er losgekomen is en de hoeveelheid aan handtekeningen die er verzameld zijn, om dit ook te heroverwegen?
Mevrouw Lambrechts.
In deze fase is het college alleen maar bezig geweest om besluitvorming van uw raad tot uitvoering te brengen. Namelijk het wegbestemmen van een benzinestation aan de Wijnbergse weg in de bebouwde kom. En het mogelijk maken van een benzinestation, dus het verplaatsen naar de Oostelijke Randweg. De besluitvorming daarover die komt uw kant op richting uw raad. En daar besluit u binnenkort op of dat behandeld wordt in de cyclus van februari. En dat lijkt me het moment om dan ook nadere zaken te bespreken.
Dank u wel. Ik kijk of er nog aanvullende vragen zijn vanuit andere fracties op dit punt op dit moment. Dat is niet het geval. Dan denk ik dat we tot een afronding komen.
Ik zou eigenlijk even een heel kort moment even willen schorsen.
Dat kan. Kort schorsing. 1 minuut. 5. Dames en heren, mag ik u vragen om weer te gaan zitten. Dat geldt voor de meeste mensen. De heer Pontier vroeg een schorsing aan. Meneer Pontier, aan u het woord.
We hebben met elkaar gezeten om te overwegen of we wel of geen motie al in zouden dienen. We hebben besloten om dat nog niet te doen. Omdat we eerst meer informatie nog willen hebben die cruciaal is om tot goede besluitvorming te komen.
Okay, dank u wel. Dan ronden we deze vraag af. En dat brengt mij wederom bij de fractie van de Partij van de Arbeid over parkeren bij het Breewinck. En dat is mevrouw Kok.
Dank u wel, voorzitter. Betaald parkeren in de binnenstad is bedoeld om mensen te stimuleren om niet met de auto, maar met de fiets of met het openbaar vervoer naar de stad te laten komen. Een mooi streven, maar voor veel mensen is dit helaas niet mogelijk. En zeker voor deze groepen valt de verlenging van betaald parkeren erg zuur uit. We denken hierbij bijvoorbeeld aan mensen die gebruik maken van het seniorenontmoetingspunt in de avonden en de regiotaxi. De kosten voor mensen die gebruik maken van de avondactiviteiten van het Breewinck lopen erg op. Ook moeten mensen die gebruik maken van de regiotaxi soms verlopen of met de rolstoel zich verplaatsen, omdat de parkeervergunning voor het taxibedrijf erg duur is en dus ook niet is. Wij willen het college dan ook het volgende vraag stellen. Bent u het met ons eens dat de binnenstad voor iedereen toegankelijk moet zijn? Dit zowel in financieel als in fysiek opzicht. Bent u bereid om te kijken naar de mogelijkheid voor een aantal gratis plekken in de avond voor het Breewinck of een vergunning? Bent u bereid om te kijken naar een ontheffing korting voor de regiotaxi, zoals ook andere buurgemeentes hebben, zodat mensen die moeilijk te been zijn dicht bij de bestemming kunnen worden afgezet?
Dank u wel. Er waren vragen, denk ik. Hè? Ja. Dan wethouder Stijntjes namens het college van BMW.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard vinden ook wij dat de binnenstad voor iedereen bereikbaar moet zijn. Maar aan de fysieke bereikbaarheid, daar zitten wel grenzen aan. Daar hebben wij ook met elkaar volgens mij regels voor afgesproken. En over het inrijden van een voetgangersgebied en bevoorrading van winkels en horeca zijn daar enkele voorbeelden van. Maar in beginsel heeft u gelijk. De mogelijkheid om te kijken voor een aantal gratis parkeerplekken in de avond voor bezoekers van Breewinck, die wordt heel lastig, zo niet onmogelijk, om te realiseren. De handhaving hiervan is namelijk nagenoeg niet te doen. En het roept dan ook een heleboel vragen op, als hoe kan een handhaver zien of een geparkeerde auto een bezoeker van de Breewinck is, om hoeveel parkeerplekken zou het moeten gaan, wellicht dat er 's avonds wel 30, 40 mensen in het Breewinck zijn, moeten die dan allemaal gratis parkeren? En waarom een bezoeker van het Breewinck wel gratis parkeren en een bezoeker van een andere voorziening in onze stad bijvoorbeeld niet? De maatregel om het gratis parkeren te verruimen is onder meer ingegeven door het feit dat het parkeren budgetair neutraal moet gaan verlopen. En het verhogen van het parkeertarief op de handelskade is een besluit van de raad om het tarief van de dagkaart niet te verhogen. Met andere woorden, iedere aanpassing zal ook weer geld kosten. En ook dat moet op een andere wijze dan weer gecompenseerd worden om aan onze en uw uitgangspunten tegemoet te komen dat het parkeren budgetneutraal zal moeten worden. Het kijken voor een ontheffing of een korting voor de regiotaxi, zodat die mensen die moeilijk te been zijn of in een rolstoel zitten dicht bij de bestemming kunnen worden afgezet. Voor zover ons bekend is het voor de regiotaxi mogelijk om op nagenoeg elke plek in de gemeente te komen en passagiers te laten in- en uitstappen. Volgens mij is het zelfs zo dat voor de bezoekers van het Breewinck het zo is dat passagiers pal voor de deur uit de regiotaxi gelaten worden. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Kok, heeft u nog aanvullende vragen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, twee vragen. Als u het heeft over het is moeilijk te handhaven en er zijn moeilijke oplossingen te vinden voor het Breewinck, dan zou ik in de tweede termijn willen vragen of u dat eens met het Breewinck zou willen bespreken. Want volgens mij hebben ze daar zelf een aantal goede ideeën over en zijn daar wel degelijk mogelijkheden voor, zonder dat het heel ingewikkeld wordt en we 400 vergunningen hoeven af te geven. Want dat is uiteraard niet de bedoeling. Tweede is de regiotaxi. Wat wij begrepen hebben is dat de parkeervergunning voor de regiotaxi om in de binnenstad parkeren gewoon hartstikke duur is. En dat betekent dat ze hem niet hebben, omdat ze dat gewoon niet kunnen opbrengen. En dat betekent dat ze de mensen best ver, bij Breming weet ik niet, maar bij andere bestemmingen afzetten. Dus ik zou u willen vragen om naar voorbeeld van bijvoorbeeld Winterswijk nog eens te kijken. Of we, want dat is, kost maar in principe is maar een kleine uitgave om te kijken of er voor die regiotaxi een uitzondering gemaakt kan worden. Want ik denk dat dat al veel zou schelen.
Wethouder Steintjes.
Voorzitter, volgens mij wat u bedient op het gebied van, want dan heeft u het over halteplaatsen voor de regiotaxi in de binnenstad zelf. Daarover vindt op dit moment overleg plaats tussen Zoef, die dat voor ons uitvoert, en hier de afdeling om enkele halteplaatsen binnen de binnenstad te creëren waar die mogelijkheid aan geschapen wordt. Dat zit in de, het zit in de pijpleiding, maar daar wordt aan gewerkt. Dus dat is ondervangen. De oplossing om met het Breewink te gaan hebben, om daar oplossingen voor te verzinnen op een creatieve manier. Daarbij blijft wel het vraagstuk hangen, waarom zouden wij dat voor bezoekers van het Breewink wel doen en voor bezoekers van andere voorzieningen binnen onze binnenstad niet? Het schept een ongelijkheid die wat mij betreft wat moeilijk uit te leggen is.
Dank u wel. Er zijn nog andere vragen vanuit andere fracties op dit punt? Dat is niet het geval, dan sluit ik dit onderwerp af. Dank u wel. Dat brengt mij bij de fractie van de SP over het toestaan van nieuwe woningen in het buitengebied. Mevrouw Bartenberg.
Dank u, voorzitter. In het artikel Henk 78 en Willy 73 willen wel voor een eigen seniorenwoning zorgen, maar de gemeente zegt nee. In dagblad Trouw van 24 januari wordt gesteld dat de gemeente Doetinchem al jarenlang de splitsing van een woonadres in een buitengebied tegenhoudt vanwege de woonvisie. SP Doetinchem heeft naar aanleiding van dit krantartikel de volgende vragen met betrekking tot de woonvisie buitengebied. 1. Wat is de reactie van het college op dit krantartikel? Klopt het dat er tot op heden geen toestemming is gegeven voor het splitsen van het adres en wat was hiervoor de voornaamste reden? Tweede vraag is, vorig jaar is met een vernieuwde woningbouwstrategie het woningbouwcontingent losgelaten en daarnaast wordt ingezet op het bouwen gebaseerd op noodzaak van woningen. Is er hierdoor voor deze inwoners een kans dat de woningsplitsing wel snel kan worden goedgekeurd? En mijn derde vraag is, wat moet er gebeuren om het voor deze mensen een andere woningsplitsing mogelijk te maken en wanneer kan dat uit?
Dank u wel. Namens het college van BNW, wethouder mevrouw Lambres.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vragen die ik zal beantwoorden, die baseert u op het artikel in Trouw. En een deel van de antwoorden staan eigenlijk al in het artikel wat de bron is geweest ongeveer van het artikel in Trouw. En dat is geschreven door Henny Hageman in de editie Achterhoek van onze eigen Gelderlander. Maar ik zal de vragen beantwoorden zoals u die gesteld heeft. Het klopt inderdaad dat het splitsen van de woning op dit moment niet mogelijk is. Voor het buitengebied heeft uw raad nog geen nieuw beleid vastgesteld. Het onderzoek van Companen naar de woningbehoeften in onze gemeente, wat zeg maar de basis was voor onze herziene woningbouwstrategie, richtte zich op de kernen. En vormde daarmee dus geen basis. En daarnaast is het zo dat wij ieder moment de uitspraak van de Raad van State over ons bestemmingsplan buitengebied verwachten. En die twee zaken maken samen dat wij dus het beleid buitengebied apart aan u willen aanbieden. En ik ben voornemens dat nog voor de zomer aan u voor te leggen. Uw tweede vraag. Vorig jaar is met de hernieuwde woningbouwstrategie het woningbouwcontingent losgelaten. En daarnaast wordt ingezet op het bouwen gebaseerd op de noodzaak van woningen. Is er hierdoor voor deze inwoners een kans dat de woningsplitsing wel snel kan worden toegekeurd? Ja, dat is eigenlijk een herhaling van de eerste vraag. Hè. Ik leg uw beleid voor en daarin zal ik met voorstellen komen om hier opnieuw naar te kijken. Maar ook naar VAP-beleid, naar nog een aantal andere zaken die in het buitengebied spelen. Dus u moet er even op wachten en dat geldt eigenlijk dus ook als antwoord op de derde vraag. Hè. Het is ook een variant op wat moet er gebeuren voor deze mensen om het mogelijk te maken. En om te beginnen zal u als raad nieuw beleid moeten vaststellen. Want alle aanvragen worden getoetst aan door uw raad vastgesteld beleid.
Dank u wel, mevrouw Wartenberg, nog in tweede instantie.
Dank u, voorzitter. Klopt het dan dat in het nieuwe beleid wel een optie wordt opgenomen dat mensen wel woningbouw, of dus woningsplitsing kunnen doen in het nieuwe beleid voor buitengebied? Of is dat dan ook nog niet mogelijk?
Nou, we zijn gelukkig van die woningcontingenten af. Dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom we dat niet wilden. Bij het vaststellen van de uitgangspunten voor het bestemmingsplan buitengebied, en dat is nu alweer een paar gemeenteraden terug, was toen de overweging dat uw raad dat eigenlijk niet wilde. Zelf zie ik allerlei aanleidingen om toch wel ruimere mogelijkheden toe te staan. Zoals het onder andere ook in Bronkhorst, in Winterswijk en nu ook Oude IJsselstreek gebeurt. Dus u kunt wel verwachten dat ik met voorstellen kom dat er meer mogelijk is.
Dank u wel. Nog aanvullende vragen vanuit andere fracties op dit punt? Dat is niet het geval. Dan sluit ik ook deze bespreking. Dank u wel. Dat brengt mij wederom bij de fractie van de SP over de situatie kruispunt Energieweg Mercuriusstraat. De heer Hubers.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, naar aanleiding van het zoveelste ongeluk op de kruising Energieweg Mercuriusstraat hadden wij eigenlijk de volgende vragen hierover. Dat is de wethouder bekend met de situatie op het kruispunt Energieweg Mercuriusstraat? Zo ja, wat vindt de wethouder hiervan? Klopt het dat de Fietsersbond 2 maanden geleden al met de gemeente in gesprek is geweest over het kruispunt? En zo ja, wat is hiermee gedaan? En is de wethouder bereid de situatie zo aan te passen dat het kruispunt veiliger wordt?
Dank u wel, namens het college van BMW-wethouder Steintjes.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard is de verkeerssituatie ons bekend. Is ook uitgebreid besproken bij de herinrichting van de Mercuriusstraat en de reconstructie van de energieweg. De beschreven situatie is er een die op elke rotonde binnen de gemeentegrenzen voorkomt. Fietsers binnen de bebouwde kom hebben voorrang op de rotonde. Dat is een eenduidigheid die wij binnen de gemeente Doetinchem overal hanteren. En wat ook landelijk zo voorgeschreven is. In de beschreven situatie is de fietser vanuit de Mercuriusstraat overgestoken richting het waterschap. En deze situatie hier die zou voor iedere weggebruiker duidelijk moeten zijn. Wat wij wel constateren is dat het gedrag van fietsers op de Mercuriusstraat aan de verkeerde kant van de weg fietsen om vervolgens linksaf het fietspad de energieweg op te rijden. En dat leidt wel tot verwarrende situaties, maar dat wordt veroorzaakt door foutief weggedrag. Het plan van de Fietsersbond. De Fietsersbond is inderdaad een overleg meer geweest. En daarin is de situatie langs de energieweg besproken. Het ging daar vooral om de passage voor fietsers onder de weg langs bij de Oude IJssel. De Fietsersbond heeft wel een hele mooie schets aangeleverd met meerdere flyovers daarin voor fietsers langs de energieweg. En dat is inderdaad een prachtige oplossing. Die sluit heel mooi aan bij het idee van de veiligste manier van kruisen is ongelijkvloers. Maar u kunt zich voorstellen dat is nogal een kostbare ingreep. En daarvoor ontbreken ons ook simpelweg de budgetten. Of ik bereid ben om de situatie zo aan te passen dat het kruispunt veiliger wordt. Naar onze mening is de situatie hier voor iedereen duidelijk en veilig. Mits men zich aan de regels houdt. Dus het zit hem vooral in het foutief weggedrag wat leidt tot ongevallen. Verder is het een situatie dus die dusdanig overzichtelijk en regulier is. Zoals ik al zei, we doen bij alle rotondes binnen de bebouwde kom in Doetinchem geldt dezelfde regeling. Dus wat ons betreft zijn aanpassingen anders dan hele dure niet aan de orde.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen vanuit de fractie van de SP?
Ja, maar bijvoorbeeld een bord neerhangen met pas op of let op oversteekpunt zou misschien de situatie iets verduidelijken. Want er gebeuren toch wel vrij veel ongelukken op dit kruispunt. En ja, misschien als het zo simpel opgelost zou kunnen worden door een bord te plaatsen, bijvoorbeeld. Ja, als dat al zou helpen.
Wethouder.
Ja, voorzitter, dat klopt als dat zou helpen. Maar dat is een suggestie die niet ergens op gebaseerd is volgens mij. Want we hebben aan de andere kant dus ook, proberen we kruisingen, rotondes zo overzichtelijk mogelijk te houden. Dus geen woud aan borden te creëren. En de situatie op die rotonde is echt voor iedereen duidelijk. Er liggen duidelijk daar fietspaden. Het is voor fietsers duidelijk welke route er gevolgd moet worden. En diegenen die de regels negeren, daarvan vraag ik mij af of die zich wel gaan committeren aan die regels op het moment dat je daar een extra bord bij plaatst. Dus de vraag is of het wel een oplossing is.
Dank u wel. Zijn er nog verdere vragen vanuit andere raadsfracties? De heer Berend, CDA-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben het met de wethouder eens dat extra borden, je kunt er een heel circus van maken. Dat wil niet zeggen dat het daar veiliger van wordt. Maar de wethouder gaf wel aan dat er een heel aantal fietsers daar de regels niet volgt. Kunnen we daar nog wat met handhaving? Dank u wel.
Ja, voorzitter, dat is ook een regelmatig terugkerend onderwerp hier. Handhaving hebben wij zeer beperkt voorhanden. Daar begint het mee. Wij doen wel heel veel, ook in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland, om het onder de aandacht te brengen. Het betreft daar ook een route waardoor scholieren veel gebruik van wordt gemaakt. En we proberen door bewustwording schoolroutes aan blijven geven, de veilige route kiezen. Dat heeft echt volop aandacht, met name juist op dat traject. Handhaving, dat blijft een Achilleshiel, omdat we daar graag blikkenvol van bij zouden willen hebben. Maar vanuit een ander invalshoek. Vanuit Veilig Verkeer Nederland zetten we wel degelijk in op de veilige schoolroutes. En daar maakt de betreffende kruising ook onderdeel van uit.
Dank u voor de beantwoording. Dat brengt mij bij de vijfde vraag van vanavond van de fractie van de Partij van de Arbeid over jeugdcriminaliteit. Dat zit in mijn portefeuille, dus de heer Berends. De heer Berends gaat heel kort de vergadering voorzitten. Dat mag vanaf zijn stoel wat mij betreft. De heer Berends zit even de vergadering voor omdat er nu een vraag uit mijn portefeuille komt.
Dank u wel. De heer Pontier, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Vorige week was er een informatieve bijeenkomst op het politiebureau. Wat onder andere veel losmaakte, was het nieuws dat er veel te doen is rondom bendevorming in Doetinchem die samengaat met zware criminaliteit. Steekincidenten, drugshandel, grote sommen geld en zelfs de schietpartij bij het ziekenhuis zou hiervan het gevolg zijn. Zeer zorgwekkend, omdat dit situaties zijn die eigenlijk nergens thuis horen, maar die je gewoon in de Achterhoek gewoon niet verwacht. Vooral omdat de jeugdcriminaliteit landelijk fors afneemt volgens het CBS, maar we hier blijkbaar toch te maken hebben met een toename. De politie geeft aan dat de aanpak van deze zware criminaliteit goed staat. We hebben ook het vertrouwen dat de politie, in de politie dat ze hier daadwerkelijk alles aan willen doen om dit de kop in te drukken. Tegelijkertijd krijgen wij signalen van zowel de politie als buurtplein dat we achter de feiten aanlopen en dat we meer moeten inzetten op preventie om te voorkomen dat het zover komt. En dat brengt ons bij de volgende vragen. Wil het college met buurtplein en politie in overleg hoe ze de onderlinge samenwerking kunnen versterken en welke middelen er nodig zijn om preventief jeugdcriminaliteit en bendevorming aan te pakken? En zou het college daar op april 2020 op terug kunnen komen bij een informatieve raad over deze versterkende aanpak? Dank u wel. Burgemeester Bouwmans.
Voorzitter, dank u wel. Dank aan de fractie van de Partij van de Arbeid om dit punt toch nog eens even weer onder de aandacht te brengen. Ik denk dat het goed is dat we met elkaar ons bewust zijn van het feit dat ook Doetinchem helaas te maken heeft met criminaliteit. En ook met criminaliteit die gerelateerd is aan jeugd. Overigens deel ik niet zozeer het beeld dat wij sterk af zouden wijken van het landelijke beeld. Maar het komt hier gewoon voor. En mijn ervaring ook was dat voor een hele hoop van ons vorige week wel de ogen soms wat geopend zijn, denk ik. En ik denk dat het overigens ook goed is, want het gold bijvoorbeeld ook voor het thema ondermijning of voor het vraagstuk rond verwarde personen. Maar dat laat onverlet dat jeugdcriminaliteit ons na aan het hart ligt. Het is ook niet voor niks dat het een van de prioriteiten is, ook in de aanpak van de politie, ook in de jaarprogrammering. En dat is natuurlijk omdat wat je jong leert, oud goed doet. Dus als je jong niet leert, doe je het waarschijnlijk op oudere leeftijd ook niet. Het heeft daarom ook niet alleen aandacht bij de politie, maar ook in ons jeugdwerk, waar wethouder mevrouw Sluiter ook druk mee is. Ook met de vernieuwde aanpak richting buurtplein. Wij denken ook dat we daar goede stappen gaan maken. Overigens is ons beeld dat die integraliteit en samenwerking er wel degelijk is. Ook in de bestuurlijke verankering. Laat onverlet dat natuurlijk altijd alles beter kan en moet. En dat willen we ook. Dat is ook precies de reden waarom we daar ook verder energie in willen steken. Ook dat een aantal veranderingen zijn gekomen. Dus in die zin, los van de vraag, wordt u denk ik op uw wenken bediend. Wat u weet is dat wij dit jaar over het beleidsnota integrale veiligheid spreken. Dat is een integrale nota die ook zijn voet horend zal hebben naar andere beleidsterreinen. Dus ook naar jeugd en jeugdbeleid. Dus ik stel mij zo voor dat we niet iets aparts organiseren, maar dat we in het kader van de uitwisseling die wij rond het integraal veiligheidsbeleid hebben, ook expliciet hier aandacht aan zullen besteden. Dat is niet alleen uw wens, maar ook mijn wens.
Dank u wel, voorzitter. De heer Pontier in de tweede instantie. Ja, ik was benieuwd of u zich wel herkent in het beeld van wat we in ieder geval van buurtlijn in ieder geval meerdere keren gehoord hebben. Dat die samenwerking vroeger beter was. En dat zij zich zorgen maken over het feit dat die samenwerking dus niet meer is zoals dat op dit moment is. En ik ben benieuwd, als we het dan daarover gaan hebben, of we ook een aantal van die mensen, dat noem ik bijvoorbeeld mensen van het jeugdinterventieteam, gaan uitnodigen om dat verhaal ook verder toe te lichten.
De vraag is of de burgemeester zich daarin herkent. Burgemeester Bouw.
Nou ja, volgens mij heb ik in eerste termijn daar iets over gezegd. Dat ik daar wat anders tegen aankijk. Mijn ervaring ook anders is. Hè. Ik heb met twee recente jeugdgroepen te maken gehad. Waarvan één echt wel vergaand in de criminaliteit. De actief is het ander in het beginstadium. En wat mij daar juist heel bijzonder in opvalt is de goede samenwerking die er is. Maar je ziet wel dat je er een slag in moet maken. Criminaliteit ontwikkelt zich. En dat betekent ook dat wij in ons werk ons moeten ontwikkelen. En ja, ik denk dat we daar druk mee bezig zijn. Ik denk dat ik namens wethouder Sluiter dat mag zeggen. Dat we daar ook die beweging in gang willen zetten. En daar ook druk mee doende zijn. En dat kan alleen als je het integraal aanpakt. Dus wat mij betreft, het heeft de volle aandacht. We zijn ermee bezig. Maar ik deel de zorg die de heer Pontier heeft op dit punt niet.
Dank u wel. Sorry. Ja, maar we hebben echt twee keer. Ja, de burgemeester gaat over zijn eigen beantwoording. U krijgt twee keer de kans om een vraag te stellen en dat is de procedure. We kijken even of er andere fracties zijn. Dat is niet het geval, dan sluiten we daarmee dit punt.
Dank u wel. Dat brengt me bij de vraag van Lokaal Belang Doetinchem over de problematiek rond Citrix. De heer Moïse de Chatelier.
Ja, voorzitter. We hadden daar vragen over gesteld. De Partij van de Arbeid heeft vragen gesteld. Die zijn beantwoord. Maar die antwoorden geven eigenlijk voor ons aanleiding tot een aantal vragen. Namelijk in de eerste plaats. Wanneer is eigenlijk die eerste melding gekomen over de problemen met Citrix? Zijn daarnaast de standaardmaatregelen nog extra maatregelen getroffen toen we van de veiligheid van het systeem en zijn er extra kosten gemaakt door deze situatie? En als laatste en eerste termijn, op welke wijze zijn de formulieren voor burgers beschikbaar geweest nu het volgens het antwoord via de site niet meer kon? En heeft u dat wel gecontroleerd?
Dank u wel. Namens het college van BMW, wethouder Huizinga.
Dank u wel, voorzitter. Antwoord op de eerste vraag. Wanneer is de eerste melding over Citrix binnengekomen? 19 december. Toen heeft de informatiebeveiligingsdienst een kwetsbaarheidsmelding naar gemeenten gestuurd, ook naar onze gemeente, over deze situatie. Vervolgens is er een heel tijdsverloop geweest. Daarover hebben we u onder andere ook in de beantwoording schriftelijk al geïnformeerd. Tweede vraag. Zijn er naast de standaardmaatregelen nog extra maatregelen getroffen ten aanzien van de veiligheid van het systeem. Er zijn twee maatregelen voorgesteld, namelijk de mitigerende maatregel waar ik u over geïnformeerd heb en de update die geïnstalleerd moest worden. En daarnaast zijn geen andere maatregelen getroffen en er was ook geen noodzaak voor. Derde vraag, zijn er extra kosten gemaakt door de situatie? Het heeft tijd gekost, heeft dus ook ambtelijke capaciteit gekost. Daardoor zijn andere taken niet direct uitgevoerd en een aantal van die taken zijn daarmee later uitgevoerd. Specifieke kosten, daar zouden we een hele berekening van kunnen maken, maar dat doet eigenlijk niet de zaak, omdat het ging over het vooruitschuiven van taken. Dan de vraag naar aanleiding van de formulieren. Digitale formulieren die zijn tijdelijk niet beschikbaar geweest, omdat de verwerkingssoftware is uitgezet vanwege die veiligheidsredenen. Er was een melding van te zien voor onze inwoners. En bij het gebruik van een formulier kreeg men een onderhoudsmelding. We hebben daar ook op toegezien. En het goede nieuws, inmiddels werken het systeem weer. Aandacht voor de informatiebeveiliging heeft u ook vaker naar gevraagd. En ik erken met u dat die aandacht van belang blijft. Dus ook de komende tijd zullen we daarop blijven toezien. En ik wil eigenlijk van dit moment wel gebruik maken, voorzitter, om ook de medewerkers van onze gemeente specifiek mijn waardering uit te spreken naar de medewerkers hier. Want we hebben hier voor de hele regio, zoals u misschien ook weet, vanuit dit huis geanticipeerd op de situatie en ook op een goede manier gecommuniceerd. We hebben u daarover geïnformeerd, maar ik heb inmiddels van veel partners, ook uit de regio, maar ook uit dit huis zelf, teruggekregen dat dat adequaat is gebeurd. Dus complimenten vanuit het bestuur ook naar de ambtelijke organisatie. Dank u wel.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullende vragen van de heer Moïse? Niet? De heer... Oh, wel, sorry, excuus. De heer Moïse, zat hier.
Ja, voorzitter, ik schrik eigenlijk wel van dit antwoord. De wethouder zegt 19 december is de eerste gekomen. Nou, ik heb nog stukken dat u 16 december dat al bekend was. En verder geen updates. Ik heb een gigantische lijst met updates sinds 16 december. Die dus kennelijk allemaal niet heeft toegepast. Ook geen controles aangevoerd. Hoe kunt u dan zeggen dat het systeem veilig is? U zegt die formulieren waren niet mogelijk. U kent ons mij een beetje. Ik heb dat laten controleren. Terwijl het niet zou mogen zijn, kon het formulier gewoon binnengehaald worden. Dus... Maar misschien heeft dat ook te maken met het feit, ik heb al een hele tijd geleden gevraagd hoe het nou kan dat Windows 7, wat toch niet meer veilig is, hier nog steeds op machines draait. Vragen zijn niet beantwoord, maar die zijn misschien vastgelopen in Citrix. Hoe kunt u dan zeggen dat het veilig is?
Wethouder Huizinga.
Voorzitter, dank u wel. De opmerking zoals u ze maakt herken ik niet. Wij hebben geanticipeerd naar aanleiding van informatie die wij ook kregen, zoals ik net al aangaf, van de informatiebeveiligingsdienst. Voor ons is dat ook de aanleiding direct geweest op 19 december om maatregelen te nemen. Die zijn adequaat uitgevoerd. Daar worden ook continu controles op uitgevoerd. En daarmee herken ik dus niet wat u aangeeft. Wij hebben... adequaat geanticipeerd op de informatie die wij ook vanuit de Rijksoverheid kregen en vanuit de informatiebeveiligingsdienst. En ik kan u ook nu zeggen dat dat op een veilige manier gebeurd is. En daarop hebben wij toegezien en ook in de komende tijd, gaf ik al aan, zal dit punt van aandacht blijven. Omdat we op een goede manier inderdaad de informatieveiligheid willen borgen. Dank u wel.
Wel, ik zag dat de heer Pontier ook nog een aanvullende vraag had.
Deze keer is het met een CISR afgelopen. En ik maak me eigenlijk wel zorgen, want ik geloof niet dat het systeem nu zoveel veiliger geworden is. Ondanks dat het nu gewoon wel goed afgelopen is, ben ik wel benieuwd wat we zouden doen op het moment dat het verkeerd afloopt. Een recent voorbeeld van een universiteit waar de data gekaapt was tegenover labsgeld. Hoe gaan we daarmee om? Hebben we daar protocollen voor? Zijn we daar op voorbereid op het moment dat dat gaat gebeuren?
Met dat ruis ik ga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn zeker voorbereid. Dus het is ook zo dat deze situatie was een landelijke situatie uiteraard. Zelfs breder dan in Nederland. Dus er is niet alleen door ons geanticipeerd, maar ook door alle andere instellingen die met Citrix werken. Is adequaat gebeurd, gaf ik net al aan. En gelukkig maar. Maar ik gaf u ook aan, informatieveiligheid is een belangrijk issue voor onze gemeente. En ook voor de gehele ICT-samenwerking. En het is zo, kan ik u verzekeren, dat er protocollen zijn om ook op een goede manier te anticiperen. En dat het aandacht heeft en houdt, is waar. Want u kunt zich ook voorstellen, informatieveiligheid is voor ons van belang. Maar is ook altijd interessant voor andere partijen om te kijken of die te kraken is. Dus we zullen daar ook altijd actief in moeten blijven. En we doen dat zo goed mogelijk. Dank u wel.
Dank u wel. Nog verdere vragen, anders ronden we dit punt af. Dat is het geval. Dank u wel, wethouder Huizinga. Dan heb ik de laatste aangekondigde vraag van de fractie van Lokaal Belang Doetinchem over daklozen. Heer Moïse-Châtelier.
Ja, voorzitter. Ook hier hebben wij vragen over gesteld en antwoorden gekregen. Dank. Maar die vragen geven ook wel aanleiding tot een aantal nieuwe vragen. Want als we kijken, dan stijgt jaarlijks het aantal daklozen in Doetinchem fors. 2017-108, 2018-148 en alleen over de eerste helft van 2019 al 93. Als die lijn zich doorzet, wordt het echt erg. Vandaar de vraag, zijn de cijfers over de tweede helft al bekend? Immers, als die lijn zich doorzet, zou het cijfer over heel 2019 wederom veel hoger zijn. Uw antwoord gaat uitsluitend over mensen in dag- en nachtopvang. Terwijl we weten dat veel mensen meiders zijn, dus helemaal daar niet in, niet de opvang komen, dus ook er niet in zitten. Heeft u enig zicht om hoeveel mensen totaal in deze gemeente gaan? Kunt u ook een verdeling aangeven waar het betreft jongeren, autochtonen, allochtonen, psychiatrische achtergrond, detentievereniging? Want alleen dan bent u toch in staat volgens ons om een effectief beleid te voeren. We missen een duidelijk plan van aanpak om het aantal in alle groepen zover mogelijk terug te dringen. Kunt u de visie van ons onderschrijven dat een beschaafde samenleving het fenomeen daklozen niet meer mag accepteren? En op welke termijn mag de Raad een plan voor een effectief en daadkrachtig beleid om de daklozen uit deze positie te helpen wachten met eraan verbonden een tijdlijn?
Dank u wel namens het college van BMW, wethouder Langeveld.
Dank u wel, voorzitter. Goed dat er aandacht is voor het vraagstuk van het stijgende aantal mensen die dakloos zijn. Over zo'n fenomeen dat zich in heel Nederland het voordoen is. En dat valt dan in Doetinchem nog mee. Als je ziet wat in de grote steden gebeurt, dan loopt het echt fors uit de hand. Neemt niet weg dat we er natuurlijk hier wel de vinger aan de pols houden. Vandaar dat toen u die vraag stelde, konden u de antwoorden krijgen. Een aantal vragen die u nu stelt, kunnen wij nog niet beantwoorden. Jaarlijks komt in maart, april komen de cijfers en die komen dan via een raadsbeoordeling ook naar u toe. Met daarin ook een stuk van de onderverdeling die u vraagt. Die kan ik u nu niet leveren. Maar het lijkt me ook goed om die tijd, dat moment ook dan te gebruiken om daar verder over door te praten. Het is niet alleen de cijfers van dag- en nachtopvang die dan een rol spelen. Er zijn ook getallen bekend, die heeft u ook doorgekregen, dat wij 38 briefadressen hebben. Dat betekent dat mensen zijn die zich niet willen vestigen, die geen dakboordhuizen, althans niet aan ons bekend willen maken, maar wel een briefadres hebben waardoor ze bijvoorbeeld een uitkering kunnen krijgen. En we weten ook dat er een aantal mensen zijn die bijvoorbeeld de dagopvang zijn, maar ze verder ook niet bekend willen maken en geen hulp accepteren. Maar daar wel gebruik maken van de diensten die daar aanwezig zijn. Het plan van aanpak is er en dat loopt ook steeds, maar het plan van aanpak zit wel op meer punten. En op de eerste plaats is dat je probeert te voorkomen dat mensen dakloos worden. Dus dat zit op alle facetten speelt dat. Maar dat wil niet zeggen dat dat altijd succesvol is. Want er gebeuren gewoon situaties waarbij plotseling een gezin uit elkaar valt of dat er sprake is van een crisissituatie. Dan kunnen er dingen passeren die wij niet op dat moment kunnen voorzien. Wat dan belangrijk is dat wij vinden dat iemand in ieder geval niet op straat moet komen te staan. Vandaar dat we ook gebruik maken van de dag- en nachtopvang om mensen dan onderdak te bieden. Met het bekende woord, niemand hoeft hier onder de brug te slapen. Neemt niet weg dat er mensen zijn die ook keuzes maken. Die niet gebruik willen maken van onze dienstverlening en zorg en hulp. Ja, en die dan toch de keuze maken op deze manier te willen leven. We houden dan de vinger aan de pols en proberen toch, op het moment dat de kans zich voordoet, weer iemand op te pakken en te kijken of er een traject is waarmee iemand weer uit die situatie kan komen. U geeft aan in uw vraag, kun je het fenomeen daklozen mag je niet meer accepteren? Dat kan ik met u eens zijn. Ik denk dat het college dat deelt. Maar dat wil niet zeggen dat het fenomeen niet zal voorkomen. Dat is de realiteit en daarop acteren wij ook. Dus daar dat we wel van mening zijn dat we dus aan een dakloze opvang nodig zullen blijven hebben om die zorg te kunnen blijven verlenen en ook die kans te benutten om dan weer een stapje verder te gaan. Verder, ja, een plan voor een effectief en daadkrachtig beleid suggereert alsof wij alles in de hand hebben. Ik denk dat het plan er juist in zit, is wat we nu gewoon al aan het doen zijn. Steeds kijken waar kun je voorkomen, kun je aan de voorkant voorkomen dat mensen in die situatie terechtkomen en kun je daarnaast, en die situatie verandert per jaar ook wel welke groepen erin zitten. Wat heeft iemand dan nodig om dat steunje terug te hebben om weer op het goede spoor te komen?
Dank u wel. Heeft de heer Moïse-Châtelier
voldoende? Ik wacht op de zij.
Oké, andere fracties? Ja, de heer Boerwinkel, SP.
Dank u, voorzitter. Als we dan toch in het voorjaar gaan praten over die cijfers die dan bekend worden, heb ik de vraag aan het college en de wethouder of daar dan specifiek ingezoomd kan gaan worden op twee groepen. Nou, mensen die een psychische achtergrond hebben. En als dat kan, ook dan dat we het kunnen gaan hebben over een bespiegeling eigenlijk van hoe dat is gekomen, dat dat is toegenomen. Dat is mijn perceptie. En de tweede groep betreft dan mensen die wel een baan hebben, dat is ook een groeiende groep, maar geen dak boven hun hoofd doordat er geen beschikbare en betaalbare woonruimte is. Zou u dat kunnen toezeggen?
De heer Langeveld?
Voor zover het mogelijk, want het zijn vragen die voor ons ook van belang zijn, zullen we dat inzichtelijk maken.
Mevrouw Kok, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind eerlijk gezegd dat er toch wel wat laconiek gereageerd wordt. Natuurlijk, in vergelijking met Arnhem hebben we hier weinig daklozen, dat begrijp ik. Maar de trend is toch echt zorgwekkend. Dus het lijkt mij dat er dan aan de aanpak toch iets schort. En als we dan het antwoord is, ja, we gaan door met deze aanpak, denk ik, ja, dan zitten we over 2 jaar denk ik met het dubbel aan de daklozen. Moeten we niet juist kritisch naar de aanpak kijken als we zien dat de trend is dat we heel erg omhoog gaan met het aantal daklozen?
Mevrouw Langeveld.
Volgens mij heb ik die vraag net beantwoord, voorzitter.
Heb ik nog andere aanvullende vragen, mevrouw Kamps?
Ja, u gaf in het begin van uw betoog aan dat het in Doetinchem nog wel meevalt, vergeleken bij de rest van het land. Maar u geeft tegelijkertijd ook aan dat u cijfers nu nog niet kunt leveren. Dus ik was even benieuwd waar die aanname vandaan kwam. En vervolgens ook de vraag van als u onderzoek gaat doen naar het aantal daken. Thuislozen noem ik er gelijk maar even achteraan. Hoe breed is dat dan opgezet? Want ik kan me voorstellen dat het vrij simpel is, bijvoorbeeld via Iriszorg of via het JOT, want die hebben wachtlijsten. Maar neemt u dan bijvoorbeeld ook scholen mee? Want daar is ook behoorlijk wat bekend. Toevallig vandaag hoorde ik via de Gruitpoort dat er een steeds jongere groep daar binnenkomt en waar ook dak- en thuisloze jongeren zitten. Kijkt u ook bijvoorbeeld naar de politie? Want daar komen ook heel veel gegevens binnen. Hoe ruim is dat opgezet? En kijkt u dan niet alleen naar de mensen die daadwerkelijk geen dak boven hun hoofd hebben, maar ook mensen die, dat zie je vaak bij jongeren, die zwerven van het ene adres naar het andere, kunnen tijdelijk even bij vrienden terecht en trekken door. Wordt er ook naar gekeken?
Wethouder Langeveld.
Ja, de vraag van mevrouw Kamps maakt het wel een stuk breder. En volgens mij was de vraag van meneer Wiese ging over de cijfers bij dak- en thuisloodsopvang. De vraag die mevrouw Kamp stelt gaat veel meer over de aanpak die we doen ten aanzien van jongeren, ten aanzien van mensen die ondersteuning nodig hebben. En die zit dus in het reguliere beleid. En dat is iets anders dan wat we nu doen als het gaat over mensen die dakloos zijn. En daar ging de vraag beantwoording over, want anders maakt u hem heel breed. En dat kan, maar dat is even niet de zaak die nu voor lag. Ik wil kijken wat ik daarin kan doen, maar ik ben wel voorzichtig met daar nu toezegging op doen, omdat dat niet valt binnen de vraagstellingen die nu was. Die mensen die wij kennen, die dakloos zijn.
Dank u wel. Dan hebben we de vragen gehad. Akkoord. Dan hebben we het vraaghalf uur bij deze afgewikkeld. Dan zou ik nog 2 tussenopmerkingen willen maken. Dat is dat wij in ons midden niet alleen raadsleden hebben, maar ook raadsopvolgers. En een aantal van de raadsvolgers zijn er al wat langer. Die zijn hier vanavond ook. Maar ik wil toch wel even van de gelegenheid gebruik maken om de heer Hogedoorn, die ik volgens mij voor de kerst weer terug in ons midden welkom heb geheten. Die kennen we allemaal al heel lang, maar die is weer opnieuw terug. Dus dat is hartstikke fijn. Matthijs, fijn dat je er bent. En vanavond mevrouw De Haan, die achter mij zit, Marloes De Haan. Matthijs namens ChristenUnie SGP, Marloes namens de VVD welkom geheten. Ze hebben beide de eed of belofte bij mij afgelegd en mogen ze ook deelnemen in onze groep. Dus fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. En ik wil toch nog graag een keer de aandacht hierop vestigen. Ja, niet op mezelf, maar op dit kaartje. Wij de politiek. Vanuit onze Griffie, mede naar aanleiding van alles wat we hier rond 100 jaar algemeen kiesrecht gewisseld hebben, wordt op 11 februari 2020 om 8 uur in de Gruitpoort een avond over lokale democratie georganiseerd met Daan Rovers, de Denker des Vaderlands, en Rob Janssens, de Griffier des Doetinchems. Dat is wel een mooie combinatie trouwens. Met een forumdiscussie. Met ook het boekje wat gemaakt is hier op ons initiatief. Wordt dan uitgereikt met ook mooie verhalen over de Doetinchemse politiek en vrouwen in de Doetinchemse politiek. Dus Heeft u ze nog niet opgegeven, maak daar gebruik van. Of als u mensen kent die dat leuk lijkt, het is gratis. En het wordt volgens mij een leuke avond. Het is gratis voor de deelnemers. Ja. Goed. Goed gezegd zo, Rob, of had ik wel anders moeten zeggen? Fijn. Ja. Dat brengt mij, dames en heren, bij de hamerstukken. Ja, want de frituurpan voordat die warm is. De hamerstukken. Opnemen Rijksvaccinatieprogramma in de GRGGD Noord- en Oost-Gelderland 2016. Heeft iemand daarover een stemverklaring? Dat is in ieder geval wel iemand tegen. Is iemand tegen? Niet? Mag ik constateren dat iedereen voor is? Al dus besloten. Dan de vaststelling notitie rijkwijde en detailniveau plan meer omgevingsvisie. Heeft iemand daarover een stemverklaring? Niet het geval. Is er iemand die tegen stemt? Niet het geval. Dan constateer ik dat de raad in algemene stem voor is. Dan heb ik de ingekomen brieven. Daarvan is de procedure u bekend. U krijgt als de brief ter afhandeling in handen wordt gesteld van het college van BNW daarvan één afschrift. Kunt u akkoord gaan met de voorgestelde behandeling? Al dus besloten. En dan kom ik bij het laatste punt van vanavond. De nadere inlichtingen, artikel 38, vraag van lokaal belang Doetinchem over het draagvlak voor de woonplek van arbeidsmigranten. De procedure, ik herhaal hem nog maar een keer, alhoewel hij inmiddels wat vaker voorkomt, is dat de vragen worden gesteld, in dit geval door de heer Moïse, dat mevrouw Lambrechts vermoedelijk de antwoorden gaat geven. En dan kunnen er aanvullende vragen worden gesteld door de heer Moïse en de andere fracties. En dan nog één keer antwoord en dan ronden wij af. Meneer Moïse, de Chatelier, lokaal belang Doetinchem.
Ja, voorzitter, we hebben die vraag gesteld. Daar hebben we redelijk uitgebreid antwoord op gekregen. Gelukkig hebben we iets meer tijd gehad om daarop dan de vorige keer dat bijna dezelfde dag er in de raad zou komen. Bij antwoord 1 wordt gesproken over relevante jurisprudentie. En dan wordt er vervolgens een pakket jurisprudentie gegeven. Dan is toch de vraag die we stellen, waar heeft u het dan over? Wat verstaat u in dit geval onder relevant en kunt u een voorbeeld geven? Bij de vragen 2 en 3. Waarom vindt u snelheid belangrijker dan inspraak van burgers? Het kan toch niet waar zijn dat burgers niet belangrijk zijn? En hoe zit het dan met draagvlak in de omgeving en vertrouwen in de politiek? En bij vraag 4 zegt u dat er geen ondergrens is aan het gewenste draagvlak. Betekent dat dat nul dus zou kunnen? En betekent dit dat u het, en dat zou mooi zijn, aan de raad overlaat om hier een ondergrens te bepalen. Normaal wordt alles aan het college gemandateerd. Het zou mooi zijn als u dit aan de raad mandateert. Maar dan willen we wel graag een voorstel doen. Ik dank u.
Dank u wel. Deze vraag zit inderdaad in het domein van wethouder mevrouw Lambrechts namens het college van BNW.
Ja, dank u wel, voorzitter. De eerste vraag was binnen welke straal rond een beoogde locatie zijn burgers en bedrijven omwonenden. En daar heeft het college op geantwoord. De afstand is afhankelijk van de inschatting van mogelijke beïnvloeding door vestiging van tijdelijke arbeidsmigranten. Er is sprake van maatwerk. En dat is eigenlijk het antwoord. En daar is aan toegevoegd. Overigens bestaat hier jurisprudentie over. En wij zullen relevante jurisprudentie meenemen bij de bepaling van de afstand. Maar de kern van het antwoord is sprake van maatwerk. En de ideeën achter het toevoegen van de zin over jurisprudentie is dat als u denkt van ja, maar hoe bepaalt u dat dan? En stelt dat ter discussie wordt gesteld, dan is het zo dat er dus door ons juristen wordt aangegeven dat wel degelijk, als wij mochten twijfelen wat relevante omgeving is, we kunnen terugvallen op die jurisprudentie. En ja, ik ben een simpele bedrijfskundige, vraag me niet welke arresten daarover verschenen zijn en hoe die heten. Als u daar een liefhebber van vindt, dan kunt u contact opnemen met de heer Ketels of een van zijn collega's. En die is graag bereid, denk ik, om die jurisprudentie met u door te nemen. Maar zonder dolle, het idee erachter is dat wij een keurige kring bepalen en daarop kunnen terugvallen als wij denken, van zitten we hier goed mee. Is dat afdoende voor u, deze vraag? Dan uw tweede vraag was, bent u bereid het communicatieplan ter instemming aan de gemeenteraad voor te leggen? En bent u bereid de draagvlaknotitie voor te leggen aan de gemeenteraad en de verantwoorde belangenafweging toe te lichten? Nou, op die vraag heeft het college aangegeven dat als iets niet binnen het bestemmingsplan past, een wijziging noodzakelijk is, wij sowieso naar uw raad toekomen. met een voorstel. En onderdeel daarvan is dan dat wij onze belangenafweging met u delen. En dat is dan ook een moment dat u daar iets van kunt vinden. De vraag of er dan als tussentijds product, zeg maar, zo'n draagplaknotitie bij u in bespreking willen brengen. Daarop is het antwoord nee. Want in het beleidskader wat u heeft vastgesteld, heeft u ermee ingestemd dat het een collegebevoegdheid is. En dan denken wij dat het niet handig is, omwille van de snelheid van afhandeling van initiatieven, om er nog eens een keer een tussenstap in te doen, waarbij u als raad afweging kennis van neemt. Want verder zou dat dan niet gaan. Dus zo is het snelheidsverhaal bedoeld. En dan ging de laatste vraag over het feit dat uw vraag was, het draagvlak hoeft geen 100% te zijn om medewerking aan het initiatief te geven. Is er een ondergrens aan de draagvlakmeting? Nou, daar heeft het college op geantwoord. Er is geen ondergrens. Het college weegt binnen het gestelde kader, dat door u is vastgesteld, op basis van de draagvlaknotitie verschillende belangen tegen elkaar af. En er is altijd sprake van maatwerk. En uiteraard is 0% draagvlak geen optie. Het college zal altijd zoeken van ja, we willen het liefst 100%. We weten met elkaar dat er altijd wel ergens iemand tegen is. Dus dat zal in veel gevallen, zeker bij dit onderwerp, niet lukken. U heeft het aan ons overgelaten om daar een zorgvuldige inschatting op te maken. Als de bestemmingsplanwijziging vraagt, kunt u daar nog een keer wat van vinden. En u heeft het vertrouwen uitgesproken dat we dat op een ordentelijke manier doen. Dus dat is goed. De vraag niet gesteld is, maar wel raakt aan het onderwerp participatie. Want participatie en draagvlak is een ontzettend belangrijk onderwerp. Eigenlijk bij alle raadsvoorstellen, maar zeker ook bij huisvesting bij arbeidsmigranten. En alles wat dit huis bereikt. In het kader van de omgevingswet heeft u in de laatste informatieve raad het met elkaar gehad over het participatieprotocol. Wat u moet gaan vaststellen. En daar heeft u ook input op geleverd, met elkaar van gedachten over gewisseld. Dus het hele onderwerp draagvlak, participatie. Wanneer vindt uw raad dat het wel of niet voldoende is, los van dit onderwerp, zal sowieso op uw tafel terugkomen. En u zult daar een keuze moeten maken. En de input die u geleverd heeft tijdens de informatieve raad daarover, zullen wij gebruiken om met een voorstel te komen.
Dank u wel. Dan kijk ik of er nog aanvullende vragen bij de heer Mies zijn.
Nee, maar we zullen graag een afspraak met de heer Ketels mee.
Of een collega,
dat
noemen
ja, nee, maar dan gaat
of
gaan
een collega,
we.
Ja.
En dan, zo nodig komen we er weer op terug.
Oké, zijn er andere fracties met vragen? Dit punt is niet aan de orde. Dan rond ik agenda punt 6 af. Dan heb ik het donkerbruine vermoeden dat we klaar zijn. Ja, nou dan dank ik en ieder voor zijn of haar inbreng. Ik nodig u graag uit om nog iets met ons te drinken en te eten in het werkcafé. Voor degenen die naar huis gaan, vast een goede en veilige terugreis. En graag tot de volgende gelegenheid.